Goedemorgen allemaal. Heel fijn dat u er allemaal weer bent vanmorgen. Dat we heerlijk gemeente mogen zijn met elkaar. Namens de kerkenraad mag ik u allemaal heel hartelijk welkom heten nogmaals. Ook onze broeder Peter, fijn dat je er bent. Lange reis achter de rug, vrijdag al gekomen. Heerlijk genieten van het weer hier samen met familie en vrienden. Fijn dat je er bent. En we willen ook iedereen heel hartelijk welkom heten die vanmorgen nog midden is, die misschien niet zo vaak hier komt. Maar we hopen dat u ook een fijne dienst zult hebben. Voor ik verder ga met onze afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van een stil gebed, zodat we ons hart mogen richten op de Heer. Zodat we onze gedachten mogen leegmaken en dingen die misschien niet goed waren vanmorgen of op andere momenten, dat we daar dat kunnen uitleveren aan onze Heer en Heiland, zodat we ook rein voor zijn troon mogen verschijnen. Laten wij stil zijn. En zo mogen we ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. De kerkenraad vraagt u gebed voor onze zieke, alleengaande, rouwdragende. Mensen die niet meer met ons kunnen optrekken, door wat voor reden dan ook. En dan denk ik toch wel een beetje in het bijzonder onze zuster Cora Sievers en onze broeder Frans van den Oever, die al een heel poosje niet meer met ons optrekken. Maar ook onze ouderen, vergeet u hen ook niet. Ik wil toch ook een paar namen noemen van mensen die ziek zijn of omgevallen en operaties gehad hebben. Onze broeder Benico, die is vorige week heeft hij een toch wel redelijk ernstig ongeval gehad op zijn werk, waardoor een heel stuk, een grote wond aan zijn been en ook heel veel botjes stuk zijn. Dus die is inmiddels geopereerd. En nou, ik gehoord dat mocht hij van gisteren thuis gekomen. Maar bid u voor hem, want de wond die is nog niet helemaal dicht en dat moet langzaam dichtgaan. Dus dat duurt nog wel een poosje. Dus bid u alsjeblieft voor Benico en kinderen, vrouw en kinderen, Anita. Ook onze zuster Ada wil ik onder uw aandacht brengen en onze broeder Kees en de familie die eromheen staan. Het gaat. Ja, Kees doet een duimpje omhoog. Maar bid u alsjeblieft voor Ada, maar ook voor Kees, voor de kinderen eromheen, kleinkinderen, voor wat de Heer van plan is met hun. Even kijken. Maar we mogen de Heer ook dank zeggen voor alle zegeningen die we mogen hebben. We hebben afgelopen maandag een goede vergadering gehad, ledenvergadering. Mogen we de Heer dankbaar voor zijn. In die vergadering zijn Ed Boekenstein en onze broeder Chris Simons gekozen tot oudste. Zij krijgen nog 14 dagen bedenktijd. Alleen ik denk dat we Ed iets langere tijd moeten geven. Want ik heb Ed pas gistermiddag te pakken gekregen. Dus ik heb ook tegen Ed gezegd van ja, eigenlijk gaat je 14 dagen dan nu in. En onze zuster Clary van Zaarloos is afgetreden tijdens de vergadering. En onze zuster Nicoline Kuilman is gekozen tot diakones. En ook Nicoline, die krijgt 14 dagen de tijd om erover na te denken. Om het in gebed te brengen en aan haar hemelse vader voor te leggen. Ik wil u ook even onder uw aandacht brengen dat 9 april zijn de verkiezingen in Israël. En het is daar allemaal wel heel spannend. Dus bid u voor Israël, maar ook voor de regering daar. De regering daar in Israël gekozen mag worden, die ook tot heil van het volk zal zijn. Morgenavond, maandagavond, komt uw kerkraad weer bijeen voor vergadering en gebed. Zijn er dingen aangaande de gemeente, klampt u een van ons aan. En als u op bezoek wilt komen, maak even een afspraak met ons. Donderdagavond hebben we onze gemeentelijke bidstond. En daar bent u allemaal heel hartelijk welkom en ook nodig. Woensdagmorgen de inloopmorgen. Voor een bakje koffie en een goed gesprek en een kopje thee, koekje erbij misschien. En dan volgende week zondag 7 april, dan zullen er ook plantjes in de kerk staan. En we willen die, voorheen deed altijd de kinderkerk die plantjes verzorgen en allemaal uitdelen. Maar we willen dat toch net als met de kerst gewoon gemeente breed gaan dragen. Dus volgende week zondag als de plantjes er staan, kijk even, er staan namen op, neem ik aan, om ze weg te brengen. En dat we dan ook plantjes met, rond de paars weg gaan brengen naar onze mensen die niet meer met ons kunnen optrekken. Dus die volgende week zondag 7 april. Volgende week zal bij ons voorgaan onze broeder Gerben van de groep. En bidt u ook voor hem in zijn voorbereiding. En voor die dienst zal er weer de zondagmorgen bidstond zijn. Goed hè, maatje? Ja. Nee, ik zag je al kijken van, hij vergeet het, nee. Volgende week zondag Gerben in de ochtenddienst. En voor de dienst zullen we onze maandelijkse bidstond hebben met elkaar. Bidt u ook voor Gerben in zijn voorbereiding. En vanmorgen zal bij ons voorgaan onze broeder Peter. Nogmaals welkom en Gods rijke zegen toegewenst bij je woordverkondiging. En rest mij u een heel gezegende dienst toe te wensen. We gaan heerlijk zingen. Daan Peter.
Goedemorgen allemaal.
Oh, ik vergeet er nog één, sorry. Ik zie in één keer Karel zitten. Annie en Joop Strietman natuurlijk. Annie Strietman. En zal ik het voorlezen? Karel die houdt mij een beetje op de hoogte. In één keer denk ik eraan. Ja, ze stond ook wel op het briefje hoor. Even kijken. Het is wel een heel verhaal hoor, mensen. Ja, alleen het laatste stukje. Nou ja, weet je, ze houden ons een beetje op de hoogte. Dat in de eerste instantie was het natuurlijk allemaal heel kritiek en heel tricky. Dus toen heeft ze een eerste kuur gehad, daarna was ze erg ziek. De tweede kuur kreeg ze een bloedvergifting erbij. En nou dus de derde kuur was ze eigenlijk, zouden ze dat niet meer doen, omdat ze te zwak was. Maar wat een wonder. Ze knapte op en ze sterkte aan. En ze gaan nu dus toch de derde kuur doen. En nou in, verder in dat beginmailtje heeft broeder Strietman een heel verhaal over een wetenschapper, een atheïstische wetenschapper, die op een gegeven moment ook het DNA aan het onderzoeken is in de celdeling en al dat soort moeilijke dingen. Maar dan in het slot schrijft ook diezelfde man dat God die het ingenieuze DNA bedacht heeft, is onze liefdevolle Vader in de hemel. Wat er ook gebeurt, bij hem zijn we altijd veilig. Ook als er dingen plaatsvinden die wij niet willen en kunnen bevatten. Wij mogen hem met onze beperkte begrip van alle dingen altijd voor ons zorgen, voor alle dingen altijd voor ons zal zorgen. En ons verlangens mogen we voor hem leggen. Ook ons gebed om bewaring voor Annie, dat ze deze derde chemokuur goed zal kunnen doorstaan, zodat ze daarna voldoende zal kunnen herstellen, voordat ze de 28 bestralingen te verduren krijgt. Na de eerste chemokuur kreeg ze een delier met hele hoge koorts. Na de tweede chemokuur volgde er een levensbedreigende bloedvergiftiging en nu is ze moe. Ze kan amper op haar benen staan en ze vindt het heel erg moeilijk om te slikken. Toch vecht ze door, ze is heel erg dapper. Met Gods kracht zegt ze dan tegen me, dat zegt ze dan tegen Joop uiteraard, zegt ze dan tegen me, die lieve schat, maandag wordt het dus weer een hele belangrijke dag en met een spannend vervolg. Dus bid u alstublieft voor hun. Tot zover. Dan Peter.
Op de lijst staan Mara en Fien om met de microfoon te mogen zingen. Dus die mogen naar voren komen. En als er nog andere kinderen zijn, die mogen ook meezingen. Dan beginnen we met King Jesus Is All. De eerste keer beginnen de mannen en de tweede keer beginnen de vrouwen. King Jesus is all. we verder met Groot en Geweldig, een witte bladzijde nummer 68. Dan wil ik jullie erg bedanken voor het meezingen. Mogen jullie allemaal naar de kinderkerk, naar jullie eigen dienst. Wij gaan verder met opwekking 226. Ik wil zingen van mijn heiland. Dat is ook Johan de Heer 657.
Thank you.
verder met 508. God is zo groot. Nou, de zangdienst gaat vandaag over hoe groot God is. Als je op de basisschool leert, dan leer je dingen meten en zo. En dan is alles is een bepaalde grootte. Dan leer je wat millimeters zijn, wat centimeters zijn, wat meters zijn. Maar hier staat, God is oneindig, stond er, oneindig groot. Oneindig, hoe leg je dat aan een kind uit? Dat is lastig. Ja, God is zo groot, wij hebben woorden, hebben wij gekregen van God, een taal. Die omschrijft dingen die groot zijn. Dingen kunnen groot zijn. Weet iemand een ander woord voor groot? Mega. Ja, dan kun je ook mega groot. Dan is het dan nog groter. Ja. Nog meer dingen. Enorm. Gigantisch. Ja. Al die woorden bij elkaar. Die omschrijven nog steeds niet hoe groot God is. Wij hebben wat liederen hebben wij ja, gemaakt. Die een klein beetje in onze taal aan kunnen geven. Hoe groot God is. En God is nog groter dan dit. Als je de hele wereld voorstelt, nou ik stel God super groot voor, misschien heeft hij de wereld in zijn hand. En de wereld is nog steeds niet alles wat hij gemaakt heeft. Als we kijken naar het hele heelal, misschien heeft God dat wel op het puntje van zijn vinger. En dan is hij nog groter. Ik kan het me niet voorstellen. Maar door de liedjes die ik gekozen heb, gaat over hoe groot God is. Dingen die we zingen over God, waarin we ja, God groot mogen maken. Afgelopen studie die ik heb gegeven op een vrijdagavond ging ook over het gebed. En het begin van een gebed kun je daarin ook dingen zeggen over God, over de namen van God. Ik wil het jullie meegeven als uitdaging. Gewoon, begin je gebed niet steeds met hetzelfde zinnetje. Ik begin vaak met Heere God, lieve Vader in de hemel. Maar probeer het eens een keertje aan te passen in iets over de grootheid van God te zeggen. Dus de rest van de dienst ook over hoe groot God is. En probeer dat eens een soort van voor te stellen, menselijke wijs. We gaan verder met adembenemen, 684 van opwekking. U bent adembenemend, eindeloos mooi. U overstijgt wat de mens ooit heeft gezien, gehoord en bedacht. De teksten in deze coupletten zeggen al zoveel over God, wat wij bedacht hebben. En God is nog zoveel groter. Het volgende lied dat we zingen is het maandlied van de muziekgroep geweest. Net zoals we eigenlijk kinderliedjes hebben, oefenen wij ook als muziekgroep oefenen wij nieuwe liederen. Dat doen we dan op de oefenavond en die laat af en toe wat terugkomen. En dit nummer bleef mij bij, die bleef in mijn hoofd hangen. Ik heb hem ook heel vaak geoefend, omdat het best wel een lastig lied is om te zingen. Hij staat ook in de tieneropwekking, al een hele tijd terug. Het gaat ook over de grootheid van God. In de Bijbel staat zelfs, als mensen hem niet zullen aanbidden, dan zal zelfs de natuur zal hem aanbidden. De stenen zullen roepen, de bomen zullen roepen. Dat komt er ook in voor. De bomen springen op voor u. Lijkt me wel grappig om dat een keer te zien. En ze klappen tot de eer van u. Dus alles aanbidt hem, zelfs de natuur. Wij zijn door hem geschapen, ook de natuur is door hem geschapen. En wij mogen allemaal hem eren. En al kent u dit niet, luister eens naar de tekst en kijk of u het misschien bij de laatste keren vrij mee kunt zingen. De bridge is een beetje raar. Daar hebben we ook heel lang over geoefend. We beginnen één keertje met laag, dus dat is voor de mannen is het heel fijn om te zingen. De tweede is een soort tweede stem. Dat zal vast niet helemaal gelijk gaan, maar het gaat om de eer van God. En de laatste zingen we hoog. Dat is voor de man is dat een octaafje hoger, zeg maar. En dan hopen we dat het een beetje mooi klinkt allemaal samen. Dat we samen God groot mogen maken. Tieneropwekking 188. Zo groot bent u.
Thank you.
En als God zo groot is, dan kunnen we gewoon niet anders dan hem al die eer geven. Tot slot 752. Geef God alle eer. Zo groot God is, zo groot is ook zijn genade, zijn vergevingsgezindheid. Dus hoe groot je zonde ook is geweest, je kunt altijd bij hem terugkomen. En hij staat voor je klaar als de vader van de verloren zoon die op je wacht en je weer in je armen wil sluiten. Dus wat je hebt gedaan, dat is nooit zo groot als dat onze God is. En het probleem waar je tegenover staat, is misschien een grote Goliath van ons als mensen. We staan misschien als klein Davidje sta je ervoor, maar je mag weten dat God zoveel groter is dan dat. Ik wens jullie een hele gezegende dienst.
Goedemorgen. Dat ik hier vorige keer was, dan had ik echt zoiets van, oh, het is al heel lang geleden dat ik hier ben geweest. Maar nu is het eigenlijk een vrij korte periode. Dus ik heb echt het gevoel van, hey, het is eigenlijk pas kort geleden dat ik hier ben geweest. Maar het is gewoon weer goed om in die midden te mogen zijn. En ja, ook fijn om Gods woord met u te mogen delen vanmorgen. Het thema van vanmorgen is dankbaarheid. Even kijken of ik mijn afstandsbediening nog kan vinden. Ja, daar is het. Maar voor we daarover na gaan denken, wil ik eerst graag deze dienst voortzetten met gebed. Laten we bidden. Ja, Heer, dank u dat we zo ook als broeders en zusters, als gemeente, ook samen mogen komen, Heer, om u te loven en te eren voor wie u bent, Heer. En Heer, dat we ook, ja, ook echt ons mogen realiseren wie u bent en ook zo in dankbaarheid, ja, onze lof naar u mogen opzenden, Heer. Wil ze ook deze ochtend opbouwen. Wil onze bemoediging laten zijn voor elkaar, Heer. En zo ook dat we tezamen mogen groeien, Heer. En ja, meer en meer op uw Zoon Jezus Christus mogen gaan lijken. Wil ze ook onze gedachten vrijmaken, Heer, voor wat u vanmorgen wilt doorgeven, Heer. En zo ons helpen om ons volledig te richten op u. Amen. Zoals ik zei, het onderwerp van morgen is dankbaarheid. En daarover gaan we nadenken aan de hand van Lucas 17, van 1 tot 9, 11 tot 19. En dan is er nog een tweede schriftlezing uit Colossense. Ik heb het gedeelte gekozen uit de herziende statenvertaling, dus het kan een beetje verschillen van de vertaling die u gebruikt. Dus Lucas 17, van 11 tot 19. Het opschrift zegt de 10 melaatsen. En het gebeurde, toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich op met zijn gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven aan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Colossenzen 3, van 15 tot en met 17. Ik heb hem ook even op de beamer staan. Dit is de brief aan Colossenzen geschreven door Paulus. Even wachten om mensen de kans te geven om het op te zoeken. Dus de brief van Paulus aan de gemeente te Colosse. En hij schrijft het volgende. En laat de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkander terecht. Met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zingt voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover. Voor ik de boodschap doorgeef, wil ik graag nog met u zingen. Opwekking 80. Ik zal opgaan naar Gods huis. Het thema vanmorgen is dus dankbaarheid. In het verhaal in Lucas 17 komen we dus 10 Melaatse mannen tegen. We weten niet helemaal zeker wat Melaatsheid precies was. Sommigen zeggen dat het lepra is, maar waarschijnlijk was het toch een beetje anders dan lepra. Hoe dan ook, het was een hele gevaarlijke ziekte, een dodelijke ziekte, een ziekte die ook zeer besmettelijk was. Dus niet alleen was je ernstig ziek als je melaats was, maar je werd ook uitgestoten uit de samenleving. Je kon niet meer in je eigen dorp blijven wonen, je kon niet meer bij je familie of gezin blijven wonen. Je werd uitgestoten uit de maatschappij. Om het allemaal nog erger te maken, werd ook nog eens in de Joodse gedachtegang een heel sterk verband gelegd tussen ziekte en zonde. Met andere woorden, als jij ziek was, als jij melaats was, dan werd er ook van uitgegaan dat dat het gevolg was van een ernstige zonde die je had begaan. Dus je werd ook nog eens bekeken als iemand die had gekregen wat hij verdiende. Je werd bekeken als een groot zondaar. Al met al een afschuwelijke toestand om in te zijn. Deze 10 melaatsen, we weten dat er in ieder geval eentje Samaritaan was. Normaal gesproken konden Joden en Samaritanen niet zo goed met elkaar overweg. Maar als je allemaal verschoppelingen bent, dan maken die verschillen niet zoveel meer uit. En zo was dit gezelschap van 10 melaatsen ontstaan. Ze hadden elkaars gezelschap opgezocht en trokken nu samen op zoek naar voedsel, vermoed ik. En op een of andere manier hebben ze gehoord dat die rabbi, die Jezus waar ze over gehoord hebben, dat die in de buurt is. En natuurlijk hebben ze de geruchten gehoord dat Jezus kan genezen. En zo gaat deze groep op weg en ze vinden Jezus en ze roepen hem aan. Jezus, meester, ontferm je over ons. Jezus geneest ze niet ter plaatse. Jezus zegt alleen maar, ga maar naar de priester toe en laat je daar maar zien. Ze hadden kunnen reageren en kunnen zeggen van, ja, ik kan me wel aan de priester laten zien, maar ik kan zelf al zien dat ik nog melaats ben. He, want wat voor zin heeft het om naar de priester toe te gaan? He, de priester in die tijd was degene die keek of jij gezond was, of jij hersteld was, en die kon bepalen of jij terug mocht. En het leek een totaal zinloze zaak, maar alle 10 gaan ze in geloof op weg naar de priester. Alle 10. En onderweg gebeurt dan het wonder. Ze zien plotseling dat ze genezen zijn van hun melaatsheid. 1 keer terug om God te eren, om Jezus te eren. En dit is iets wat u echt, ja, wat ik ook met nadruk nog eens wilt zeggen. De laatste woorden van dit gedeelte. Die zijn dat Jezus tegen deze man zegt, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Hier wordt dus zijn dankbaarheid in direct verband gebracht met een geloof dat tot behoud leidt. Alle 10 hadden ze een zekere mate van geloof. Alle 10 gingen ze op weg naar de priester. Maar slechts 1 had voldoende dankbaarheid om terug te keren. En dat is de enige waar tegen Jezus zegt, ga heen, je geloof heeft je behouden. Het is dus heel duidelijk dat dankbaarheid niet zomaar een bijkomstigheid is voor ons als christenen. Dankbaarheid is het, ja, bijna het hart van het geloof. Het is iets wat zeer, zeer belangrijk is in de Bijbel. Ook dat zien we als we naar het gedeelte kijken van Paulus. Paulus was waarschijnlijk in de gevangenis op dat moment dat hij dat schreef. En wat schrijft hij aan de gemeente in Colosse? In 3 versen, 3 keer het woord dank, dankbaar, dankt. Hij legt het er als het ware heel dik op, zodat ze het zeker moeten vatten hoe belangrijk het is om dankbaar te zijn. Nu, we kunnen dit gedeelte lezen en gemakkelijk denken aan die 9 mannen en denken van jongen, die waren ondankbaar. Maar de Bijbel is niet bedoeld zozeer om een oordeel te hebben over een ander. De Bijbel is een spiegel om een oordeel te hebben over onszelf. En wij mogen in die spiegel kijken, hoe dankbaar ben ik? Hoe dankbaar bent u? Worden wij gedreven door dankbaarheid, zoals deze Samaritaan? Het eerste punt dat ik vanmorgen wil maken, is dat dankbaarheid niet vanzelf komt. Dankbaarheid is iets wat als kind aangeleerd moet worden, maar het is ook een beslissing die we moeten nemen als gelovigen. Om dankbaar te zijn. We moeten voor onszelf zeggen, ik kies ervoor om een mens te zijn van dankbaarheid. En daarvoor te gaan werken. Want dankbaarheid komt niet vanzelf. Het komt niet vanzelf bij kinderen en ook niet bij volwassenen. Als kind, lang, lang geleden, toen ik heel klein was, was ik jarig. En dan wilde ik buiten met mijn cadeautjes gaan spelen, maar dan kwamen ooms en tantes op bezoek. En dan zei mijn moeder van, je kunt niet te ver weg gaan, in de buurt van het huis blijven, want dan werd ik regelmatig binnengeroepen en dan moest ik al die tantes en ooms begroeten. Dat was bijzonder vervelend. Maar 1 voorbeeld, ik kreeg wel cadeautjes van ze. En natuurlijk stond mijn moeder dan achter me en die zei dan van, wat zeg je dan? Ik zei, dankjewel. He, je moest het leren. Je moest het leren, je moest het als kind bijgebracht worden om dankbaar te zijn, om dankjewel te zeggen. Ook mijn dochter van 2, ja, die moet dat leren. Sinds een paar weken eigenlijk pas, zegt ze spasiba. Ze wordt in het Russisch en Nederlands opgevoed. Spasiba is Russisch voor dank u. Dus eindelijk is het dat een beetje beginnen te zeggen nu. Dat is mooi om te horen. Dat is belangrijk als een kind leert om dankbaar te zijn. En ook voor ons als gelovigen is dat ongelooflijk belangrijk. Het komt niet vanzelf. Ik vond ook erg grappig. Mijn dochter is tegelijkertijd ook beginnen met sorry te zeggen. Dus als de moeder gekrabbeld heeft en ze zegt van even doet het pijn, dan zegt ze sorry mama. Eindelijk, hè, dat is mooi om dat te horen. Een paar dagen geleden had ze de schoentjes aan en ze ging bij mij met tenen staan. Ik was even mee bezig. En mevrouw zegt van Eva, zeg eens sorry tegen papa. En ze zei niets. Ze snapte niet wat ze fout had gedaan, dus ze wilde het niet zeggen. En dat vond ik eigenlijk wel ergens mooi. Ze wilde het wel, ze wilde alleen sorry zeggen als het ook zelf een beetje snapte waarom. Dat is ook bij ons heel belangrijk. We kunnen wel zeggen van ik wil dankbaar zijn, maar we moeten wel weten waarom we dankbaar zijn. We moeten eigenlijk wel op zoek gaan naar de redenen die wij hebben om dankbaar te zijn. En dat zijn er heel veel. Maar we moeten er soms wel naar zoeken, want we hebben de neiging om ze heel gemakkelijk over het hoofd te zien. Daarmee kom ik eigenlijk op mijn, dan ga ik snel, op het tweede punt. Dankbaarheid kunnen we opwekken door genade op ons te laten inwerken. Maar om genade op ons te laten inwerken, moeten we nog een stapje terug doen. We moeten eerst onze zondigheid op ons laten inwerken. Want pas als wij een diep zondebesef hebben, dan pas kunnen wij ook een diep genadebesef hebben. Zonder zondebesef is er geen genadebesef. Pas als we gaan zien hoe zondig we zijn, dan pas gaan we waarderen hoeveel genade God ons geeft. Een van de fouten die we vaak maken, als we naar onszelf kijken, is dat we ons vergelijken met andere mensen. Liefst met mensen die niet zo goed waren. In vergelijking met Hitler zijn we allemaal hele goede mensen hier. Maar daar moeten we ons niet mee vergelijken. De Bijbel roept ons op om onszelf te vergelijken met God zelf. Met Jezus Christus. En als we die vergelijking eerlijk gaan toepassen, dan gaat er wel degelijk een stukje zondebesef komen. Jezus was volmaakt in liefde en in opoffering voor de ander. Als we in de bergreden lezen dat Jezus zegt, als iemand je op de wang slaat, keer hem ook de ander toe. Dan zijn het niet alleen maar woorden, dat is wat Jezus geleefd heeft. Als we lezen dat Jezus zegt, van als iemand je jas wil hebben, geef hem ook je trui. Dat zijn niet alleen maar woorden, dat waren dingen die Jezus in de praktijk heeft gebracht. Als we lezen dat Jezus zei, als iemand je wil dwingen om 1 mijl met hem mee te gaan, ga er vrijwillig nog 1/2 mijl met hem. Dan zijn dat meer dan woorden, dat was hoe hij leefde. Volledige liefde, volledige overgave en opoffering en volledige nederigheid. En als wij dat als spiegel gebruiken, als we ons daaraan gaan spiegelen, dan gaat er ook een stuk zondebesef komen. Dan gaan we iets zien van hoe slecht en hoe slecht we zijn en hoeveel tekort we schieten in Gods ogen. Maar laat ik heel duidelijk zijn. Zondebesef is geen doel op zichzelf. Zondebesef mag leiden tot genadebesef. Want God gaf niet op. En als we naar de schepping kijken, dan is het eigenlijk interessant om te zien. Hè? God sprak en het was er. God sprak en de mens was er. En God gaf de mens een vrije wil, opdat we uit vrije wil voor God zouden kunnen kiezen. Maar de enige manier waarop wij een vrije wil kunnen hebben, is als we ook de vrijheid hebben om tegen God te kiezen. En wij hebben gekozen tegen hem. Adam heeft gekozen tegen hem, maar ik ook. En u ook. We hebben gekozen tegen God. God had heel makkelijk kunnen zeggen, een wezen van die grootheid, had zo makkelijk kunnen zeggen van, dat is vervelend, ik veeg ze even weg, ik spreek opnieuw en we beginnen opnieuw. Maar dit is het wonderlijke. God koos om zelf mens te worden en voor ons te sterven aan het kruis. Dat is liefde. Dat is opoffering. En als we kijken daarnaar, dan gaan we denk ik ons heel, heel diep beseffen hoeveel wij tekortschieten. Maar tegelijkertijd gaan we ook zien hoeveel genade God heeft. We krijgen genadebesef. En het is genadebesef dat op haar beurt weer het hart is van dankbaarheid. Dankbaarheid is van genade spreken. Ja, die had ik ook nog. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer. Zo. Nou, zo. Ja, hier wilde ik even nog bij stilstaan. Kijk, hier zie je het in het Grieks. Het Nieuwe Testament is oorspronkelijk geschreven in het Grieks. En het woord voor dankbaarheid is eucharistia. Dat betekent dus dankbaarheid. En als je kunt zien, het woord voor genade is charis. Charis zit als het ware in dankbaarheid. Dankbaarheid, echte diepe dankbaarheid, komt voort uit een diep besef van genade. Hoe dankbaar bent u? Vergis u niet. Dankbaarheid is geen randverschijnsel van het christelijk geloof. Voor een echte diepe beleving als christen, voor het echt God mogen ervaren in je leven, is dankbaarheid ongelooflijk belangrijk. En een leven, een mens van dankbaarheid, ja, die staat heel dicht bij God. Die mag God ervaren in zijn leven en die staat ook sterk. Het gaat verder dan alleen maar een mooi gevoel. Het beïnvloedt ons gedrag. Een mooi verhaal wat ik hierover las, was van een christen uit India. Hij schreef over een voorval uit een dorpje. Er waren twee jongens die het leuk vonden om te dobbelen, gokken. Dat was streng verboden in het dorp. Ze werden allebei betrapt, allebei gearresteerd en allebei in de cel geworpen. De ene familie was rijk. Ze betaalden simpelweg de boete en hun zoon kwam weer vrij. De ander was echter de zoon van een oude weduwe. En zij had het geld niet. En ze besloot om een baantje te nemen. Een baan om stenen uit de rivierbedding te halen, naar boven te tillen en zo de hele dag 12 uur per dag bezig te zijn. Ze werkte zo'n 6 weken achter elkaar om het geld bijeen te brengen om haar zoon vrij te kopen. En eindelijk was hij vrij en een paar dagen later kwam hij zijn vriend weer tegen met wie hij gedobbeld had. En deze vriend zei van, hé, je bent weer op vrije voeten. Zullen we weer dobbelen? En de zoon van de weduwe zei, jij kunt dat misschien doen, maar ik kan het nooit meer doen. Want het heeft het bloed van mijn moeder gekost. Hij begreep wat het had gekost om hem vrij te krijgen. En uit dankbaarheid, de dankbaarheid weerhield hem van zondigen. Dat kan voor ook, dat geldt voor ons ook. Wanneer wij ons zo bewust zijn van onze zonde, zo bewust zijn van onze, van de genade die we ontvangen en daar dankbaarheid uit voortvloeit, dan staan we ook veel krachtiger in onze strijd tegen verleiding. Dan staan we ook veel krachtiger in het volgen van Gods woorden. Dankbaarheid. Dankbaarheid kwam bij hem op uit de wetenschap wat zijn moeder voor hem gedaan had. Onze dankbaarheid moet voortkomen uit het weten wat Jezus Christus voor u en mij gedaan heeft. Voor hoe hij aan het kruis voor ons gestorven is. Daarmee wil ik eigenlijk besluiten. Met een oproep tot echte dankbaarheid. Oefen jezelf daarin. Werk eraan. Denk niet dat het vanzelf komt. Maar verdiep je in je eigen zondigheid. Verdiep je in de genade die God geeft. Zodat dankbaarheid mag voortvloeien uit je hart. En zo je geloofsleven mag verrijken. Amen. We willen nog met elkaar gaan zingen. Ik wist niet meer welk nummer opwekking dit was, maar op elk moment van mijn leven. Is het gelukt om dat te vinden? 630. Ah, kijk, 630. Laten we bidden. Ja, heren. Als we stilstaan bij onze zondigheid, bij de genade die u ons geschonken hebt, dan is dankbaarheid een logisch gevolg, heren. Maar heren, wil toch ook met ons zijn, heren, wanneer we ook gaan graven, ook gaan zoeken naar dankbaarheid, heren. Dat we ook echt die beslissing mogen nemen, heren. En ook mensen, gelovigen, van dankbaarheid mogen zijn, heren. Dat we mogen zijn zoals deze Samaritaan, die dankbaarheid belangrijker vond dan naar de priester gaan, belangrijker vond dan naar zijn familie terug te keren. Eerst en bovenal wilde hij zijn dankbaarheid tonen. Ja, heren, laat ons ook zijn als mensen die leven vanuit dankbaarheid. Dankbaarheid aan u, voor wat u aan het kruis voor ons hebt gedaan. Dat we ook die dankbaarheid mogen uitstralen, heren. En ja, onze omgeving ook mogen verlichten met die dankbaarheid en met die liefde. Amen. Ik had natuurlijk vergeten om de collecte af te kondigen. Maar gelukkig, er is nog een lied. Dus tijdens dat lied zal de collecte worden opgehaald. En als slotlied willen we dan zingen 428, genade zo oneindig groot. En dan het laatste vers staande, zodat de eerste collecte kan worden opgehaald.
Thank you.
Als zegenbeden wil ik u meegeven Colossenzen 3, vers 15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Amen.